Dat is ook wel eens wat wij ook wel met de overheid bespreken, maar ook met het Nederlandse bedrijfsleven. Van ja, kijk wel even goed wat hier nou gebeurt en zorg dat je hier niet de boot gaat missen.
Welkom bij de Data Sharing Podcast, een podcastserie waarin ik samen met sectorexperts duik in de wereld van het digitaal delen van gegevens en de bijbehorende uitdagingen en ontwikkelingen. Mijn naam is Hidde Koning en iedere aflevering ontvang ik hier een gast om jou mee te nemen in de toekomst van data sharing. We gaan het vandaag hebben over Digital Identity Wallets. En daarvoor zit ik hier met Robert Harreman. Robert, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn, Hidde.
Robert, jij bent 20 jaar zeker al ondernemer in het digitale domein. Oprichter van onder meer Yellowtail en Okto. En de laatste jaren ook zeer verdiept in het thema van de European Digital Identity Wallets. Welkom. De meeste mensen hebben nog nooit van Digital Identity Wallets gehoord. Om te beginnen, wie ben je, wat doe je en hoe ben jij hier in vredesnaam in terechtgekomen?
Ja, sowieso leuk om even dat te kunnen vertellen. Je hebt me denk ik al best wel aardig geïntroduceerd. Maar de laatste 7 jaar ben ik bezig met een bedrijf dat heet Okto. En wij richten ons op eigenlijk burgers of consumenten die daarmee veilig en makkelijk hun persoonsgegevens kunnen delen. En dat zit best wel dicht aan tegen het onderwerp wat je net noemt, hè? Die Europese digitale identiteit, ja. En ID-wallets. Dus vanzelfsprekend ben ik daar eigenlijk een beetje zo ingerold de afgelopen jaren, omdat nieuwe wetgeving, dat is natuurlijk iets wat voor ons van belang is. Dus de laatste jaren ben ik daar steeds meer in terechtgekomen. En ik merk vooral nu, eigenlijk het laatste half jaar, hè, dat nu ook echt wat dingen worden vastgesteld binnen Europa, dat ook onze klanten daar heel erg mee bezig zijn. Dus het onderwerp wordt steeds relevanter, dat merk je.
Nou, daar gaan we zo zeker nog meer de diepte op in. Dit is natuurlijk de Data Sharing Podcast. Dus iedere gast vragen we altijd, wat is de laatste keer dat jij gegevens moest aanleveren naar een instantie en hoe ging dat?
Dat was natuurlijk een ramp. Dat is denk ik bij de meeste mensen nog steeds het geval. Wij hadden richting einde van het jaar hebben we als Okto een bedrijf overgenomen. En vervolgens moesten we natuurlijk van dat bedrijf een bankrekening aanvragen. En daarna ook nog een creditcard. Dus je zou zeggen, nou, hoe moeilijk is het, hè? Ik ga ook niet de bank noemen. Ik denk dat het bij iedere bank hetzelfde is. Maar dat was natuurlijk een ramp. Dus ik ben daar weken mee bezig geweest. Echt weken om precies de goede informatie aan te leveren. En niet alleen mijn identiteit, maar ook UBO-verklaringen. Allerlei gegevens over hoe de organisatie in elkaar zit. Waarvan, ja, ik mocht verwachten dat die bank dat al weet.
En nog op papier waarschijnlijk ook een deel.
En nog op papier. En dan stond er een handtekening net ergens weer niet goed. Of een percentage niet goed. Dus dat heeft me, nou ja, best wel een hoop doorlooptijd gekost. En een hoop frustratie. Maar goed, ik denk dat voor iedere ondernemer eigenlijk geldt die bij een bank wat aan wil vragen. Maar dat was nog niet makkelijk. Dus daar zit echt nog, daar zit heel veel ruimte voor verbetering. En dat weten we natuurlijk allemaal.
Ja. Nou, hopen dat die ontwikkelingen snel blijven gaan. En vandaag gaan we het hebben over Digital Identity Wallets. Voordat we daar wat meer de diepte op gaan, gaan we beginnen met een aantal stellingen. Ik wil jou 5 stellingen voorleggen. En dan mag je alleen ja of nee op antwoorden. Daar gaan we straks wat dieper op in. Maar voor nu ben ik streng, dus alleen ja of nee. Eerste stelling. Die digitale identity wallets, gaan ze er nou echt komen?
Ja. Ja.
Een wallet zou een opslagplaats moeten zijn voor al jouw gegevens.
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Overheden en bedrijven moeten verplicht alle wallets die er straks zijn gaan accepteren.
Ja, een beetje nee ook, maar ja. Ja.
We houden het op ja.
Ja.
Over 3 jaar kan ik een woning huren puur op basis van de gegevens die ik in mijn wallet heb.
Ja.
En de laatste. In Nederland gaan wij straks tientallen wallets hebben.
Ja, helaas wel, denk ik, ja. In ieder geval in eerste instantie. Ja.
Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd wat de toelichting gaat zijn. Mijn interesse is in ieder geval zeker gewekt. Komen we straks op terug. Maar misschien voordat we daaraan beginnen, even een stap terug. Hoe zit dat nou met die European Identity Wallet? Zou je daar wat introductie op kunnen geven?
Kijk, eigenlijk komt het voort uit een relatief simpele behoefte van heel veel consumenten en burgers om zich digitaal te kunnen identificeren. Op dit moment kan je natuurlijk identificeren met een paspoort of een ID-bewijs of in Nederland met een rijbewijs. Maar er is gewoon een behoefte voor heel veel toepassingen om dat met je mobiele telefoon te kunnen doen. En dat makkelijk te maken en dat vooral ook heel veilig te maken. En ook op zo'n manier in te richten dat er geen fraude bijvoorbeeld plaats mee kan vinden. Dus uiteindelijk is die digitale identiteit, die is erop gericht dat consumenten zich met hun telefoon kunnen identificeren overal in Europa. En dat moet online of offline kunnen. Hè? Dus stel je rijdt ergens in Griekenland op een weggetjes op waar geen wifi is of geen bereik. Mm-hmm. Dan moet je nog steeds gewoon je kunnen identificeren met jou, en dat is belangrijk, met jouw Nederlandse identiteitswallet. Hè, dus die wallets die in Nederland geldig zijn, die worden geldig in heel Europa.
Ja.
Maar ook de wallets die geldig zijn in de rest van Europa, dus ook een Griekse of een Ierse of een Hongaarse wallet, die moet ook in Nederland geaccepteerd kunnen worden.
Ja.
Dus de behoefte is heel simpel, je identificeren met behulp van je telefoon. En dat moet overal en door iedereen geaccepteerd worden. Dat is eigenlijk de primaire aanleiding. Ja.
En er is dus niet één centrale Europese wallet. Dat kunnen er meerdere gaan worden.
Ja, nou, dat is wel belangrijk dat je dat zegt. Want de indruk bestaat wel eens met de Europese digitale identiteit, dat Europa zeg maar één nieuwe identiteit gaat uitgeven voor alle Europeanen. Dat is helemaal niet het geval. Het is meer dat Europa gaat regelen dat de lokale landen, de staten, ervoor gaan zorgen dat er een digitale identiteit komt. Het is niet zo dat er één identiteit is voor alle Europeanen, zeker niet.
Zeker. En voor wie zou dit gaan gelden? Wie zijn straks de gebruikers van die wallet?
Nou, in eerste instantie natuurlijk de burgers, hè, of de consumenten, die kunnen zich ermee identificeren. Het is heel belangrijk voor de overheden zelf, hè, voor de overheidsinstanties. Die gaan daarmee aan de slag en die moeten dat ook. Maar ook bedrijven. En het zal niet voor alle bedrijven gaan gelden, maar heel veel organisaties in Nederland zullen er ook verplicht mee moeten gaan werken. Hè, die moeten dat gaan accepteren. Dus jij moet je straks met jouw digitale identiteit, moet jij je kunnen identificeren bij een bank of bij een verzekeraar. Maar ook als de postbode een pakketje af komt halen of komt brengen, dan moet je daar ook mee kunnen identificeren. Dus het kan voor heel veel bedrijven wordt het iets waar ze verplicht gebruik van moeten gaan maken en ook kunnen gaan maken.
Ah, helder. Dan gaan we naar je stellingen, wat meer de diepte in. Om te beginnen met de eerste, digital identity wallets, gaan ze er nou echt komen? Jij zegt ja, die gaan er komen.
Ja, ik had denk ik een half jaar, drie kwart jaar geleden had ik daar nog wat twijfelend naar gekeken. Maar inmiddels zie je dat de wetgeving is gewoon aangenomen. Dus de EIDAS-wetgeving zelf, hè, want daar wordt het in geregeld in Europa.
Die EIDAS, dat is een Europese
wet. Dat is een Europese wet.
Die maakt dit mogelijk.
Precies, die maakt dit mogelijk. Die is inmiddels gepasseerd en dat gaat er dus komen. De manier waarop het gaat gebeuren, hè, dat wordt vastgelegd in wat dan de ARF heet en een aantal implementing acts. ARF staat voor Architecture Reference Framework. Dat wordt verder nog nu uitgewerkt binnen Europa. Dat verwachten ze dat ergens begin volgend jaar helemaal afgerond zal zijn. En dan is het aan de lidstaten om hun eigen sausje eroverheen te leggen. En zelf in de lidstaten en ook in Nederland dus in te voeren. En dat zal in Nederland gebeuren in de tweede tranche van de wet digitale overheid. De verwachting is nu dat ergens in 2026 door de Tweede Eerste Kamer geaccepteerd zal zijn, gepasseerd zal zijn. Daar zijn ook genoeg mensen die daar nog wat twijfels over hebben. Mm-hmm. Waar het over gaat, is een Europese digitale identiteit. Daar zijn best wat vragen over vanuit allerlei Kamerleden. Dat zien we nu ook al. Dus dat kan nog best wel wat later worden. Maar laten we zeggen, eind 26, begin 27, moet dit toch wel in Nederland ingevoerd zijn. Bruikbaar kunnen zijn voor burgers.
Dus dan zou ik een wallet kunnen, mijn identiteit in een wallet zetten.
Wat overigens nog wel goed is, heb ik nog niet gezegd, maar het is wel geheel vrijwillig. He, dus een burger die dat niet wil, die kan gewoon gebruik blijven maken van zijn huidige paspoort en zijn huidige identiteitsbewijs. Dus het is een volledig vrijwillige, voor de burger is het volledig vrijwillig.
Oké, belangrijk inderdaad om te noemen. Ik ben nergens verplicht,
nee.
Maar het mag wel.
Ja, en dan kan je dus gebruik gaan maken van de wallet die ter beschikking gesteld wordt door de Nederlandse overheid. Maar je kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van een private wallet. Hè? Dus het is niet alleen zo dat de Nederlandse overheid dit gaat leveren. Er mogen ook private partijen mogen dit en zullen dit ook gaan doen. Dus je hebt als burger daar de keuze in welke kant je daarmee opgaat.
Oké, duidelijk. Dan gaan we naar de tweede stelling. Wallets zouden de opslagplaats moeten zijn voor al jouw gegevens. En ondanks dat die wallets dat al die gegevens kunnen herbergen in principe, zeg jij nee, dat zou niet de opslagplaats moeten zijn.
Nee, het raakt nog even iets anders, denk ik, waar we het nog niet over gehad hebben. Want je kan je met zo'n wallet kan je jezelf identificeren.
Ja.
En je kan er contracten mee ondertekenen ook. Je kan ermee inloggen. Dat is wat je met dat identiteitsstuk kan. Maar je kan met een wallet kan je ook persoonsgegevens delen. Dus je kan ook bij de aanvraag van een hypotheek of bij de aanvraag van een lening of als je een huis wil huren, waar je net op mee kwam, dan moet je allerlei gegevens over jezelf aanleveren.
En de identiteit is er daar maar één van?
Identiteit is er daar één van. En je kan dus ook je bankgegevens en bijvoorbeeld inkomensgegevens of gegevens die bij de Belastingdienst vastliggen, die kan je ook veilig via die wallet gaan delen. Nou, er zijn stromingen, laat ik het zo maar even zeggen, die zeggen, nou, al die gegevens die ga jij jouw wallet inhalen en dan ga je vervolgens vanuit jouw wallet ga je die persoonsgegevens delen. Daar geloven wij niet in en ik zie ook dat de overheid dat niet zo prettig vindt, omdat je dan allerlei gegevens in die wallet hebt zitten en ja, wie zegt dat die op een gegeven moment ook nog waar zijn. Hè? Dus wij zien het veel meer toegaan naar je identiteit zit in de wallet. Mm-hmm. Dus hier de koning met je geboortedatum, bij wijze van spreken, ja. Een heel klein setje. En als een partij van jouw persoonsgegevens nodig heeft, dan en jij wil die delen, dat is ook nog belangrijk, dan ga jij op een makkelijke manier ga jij die gegevens ophalen bij de authentieke bronnen. Dus jij gaat dan zelf even via die wallet bij de Belastingdienst, bij je bank, bij het UWV misschien, haal je de gegevens op die nodig zijn voor die partij die het nodig heeft en daar deel je het mee. En dan wat er in die wallet vast ligt is nou je identiteit, wat ik net al zei, en er ligt vast wanneer jij welke gegevens met wie gedeeld hebt. Dus dat ligt in die wallet vast. Maar de gegevens zelf niet. Dus eigenlijk is zo'n wallet wat dat betreft meer een soort van digitale postbode, kan je misschien wel zeggen, die gewoon gegevens eigenlijk op een veilige manier van de bron doorstuurt naar de partij die het nodig heeft. Ja. Onder regie van jou als consument of jou of jij als burger. Ja. Dat laatste is belangrijk.
En concreet is dat dus bijvoorbeeld, ik zou niet mijn inkomen moeten opslaan, want over 3 maanden is dat misschien veranderd. Misschien een andere baan, misschien geen baan.
Absoluut.
Dus je zegt daarom, eigenlijk moet je altijd op het moment dat die data nodig is bij een instantie, dan moet je het ophalen bij de bron en die wallet maakt het mogelijk. Dat is niet per se de opslagplaats van statische data.
Precies. Want voor je het ook weet, ik denk dat ook weinig mensen daarop zitten te wachten, want misschien gebruik je op een gegeven moment wel meerdere wallets. Dat zou best kunnen. Hè? Je kan misschien die van de overheid gebruiken. Je kan een private wallet gebruiken voor je bankaire zaken. En je kan een andere wallet bijvoorbeeld gebruiken voor je medische zaken.
Ja.
Ik denk dat niemand het heel prettig vindt dat die gegevens vervolgens in allerlei wallets zitten en jij zelf niet meer weet waar je nou wat hebt opgeslagen. Ja. Dus het is denk ik belangrijk dat die persoonsgegevens echt bij de bron liggen, de authentieke bron. En daar blijven ze. En daar moet jij als burger heel makkelijk bij kunnen. En jij moet heel makkelijk vanuit daar, als je dat wil, die gegevens kunnen delen. Maar dat overal opslaan is denk ik niet de way to go.
Ik snap hem. Dan de derde stelling. Overheden en bedrijven moeten straks alle wallets verplicht gaan accepteren. En daarop zei jij ja, met een beetje nee, maar in ieder geval ja.
Dat is absoluut zo. Het is misschien ook wel goed om alvast, als je een beetje erop vooruit denkt. Iedere lidstaat in Europa die zal sowieso 1 wallet gaan leveren. Iedere overheid is verplicht om dat te doen.
Dus dat zijn er al 27?
Dat zijn er al 27. En vervolgens, je hebt zelf ook wat zaken in PSD2 en open banking gedaan. Hè? Als er zo'n nieuwe wet komt, dan springen er altijd allerlei partijen op. Dus je kan wel verwachten dat er per lidstaat misschien wel 10, misschien wel 20 wallets in eerste instantie gaan zijn. Dat zal daarna, verwachten wij, wel heel erg gaan naar beneden gaan. Hè. Dus uiteindelijk denk ik misschien 1, 2, 3 wallets per land. Hè. Maar goed, reken maar uit. Je zit dan heel gauw tussen de 50 en 75 wallets. Dat heb je snel. Is het dus zo dat de overheid in Nederland zal verplicht al die wallets moeten gaan accepteren. Maar ook de banken, de verzekeraars. Hè. Dus de grotere bedrijven zullen dat moeten gaan doen. De grotere platformen moeten dat gaan doen. Denk hier aan van Facebook tot Apple, hè, dus al dat soort, die zullen het allemaal verplicht moeten gaan gebruiken. de wat kleinere partijen in Nederland, hè, denk aan bijvoorbeeld een digitale financieel adviseur. Dat is nog maar de vraag of die ze allemaal moet gaan accepteren. Maar voor veel van de grote organisaties geldt dat verplichte gebruik absoluut.
Dat klinkt als een behoorlijke klus om dat te kunnen ontvangen.
Ja, en het is ook het is ook nog een beetje de vraag hoe ver dat nou gaat. Hè? Kijk, het zal in ieder geval zo zijn dat stel dat een Duitser met een Duitse wallet bij een bank in Nederland een rekening wil openen, dan moet die Duitse wallet daar gewoon geaccepteerd worden. Maar moet het nou ook zover gaan dat die Duitse klant met die Duitse wallet daarmee straks een betaling kan accorderen bij die bank? Of dat hij ook kan inloggen in zijn digitale omgeving bij die bank? Hè? Dat in principe, zoals het er nu naar uitziet, zou dat ook moeten kunnen. Hè? Dus dan geldt voor zo'n bank ineens van ja, nu zit er allerlei eigen veiligheid omheen. En straks moeten ze daar dus al die internationale wallets ook voor gaan accepteren. Ja, dat je ziet dat nu toch wel dat daar wat weerstand wil ik nog niet zeggen, maar dat er wel wat naar gekeken wordt van gaat dat echt wel werken? Dus hoe ver dat precies gaat, de acceptatie van die wallets, dat zal in die implementing acts ook verder worden uitgewerkt.
Die details, dat gaat over de komende
dat gaat de komende periode, jaren gaat dat komen. Gaat dat ja. Duidelijk worden, maar in ieder geval zal het zo zijn dat je met die wallet je moet kunnen identificeren bij al die partijen. Dat sowieso. En dat gaat natuurlijk wel. Dat betekent best wat. Het zal wel overigens. De manier waarop die wallets werken, dat gaat wel via een aantal standaarden. Dus het is niet zo dat zullen ze relatief simpel gaan maken. En er gaan natuurlijk ook partijen komen die dit weer gaan faciliteren. Hè? Dus die alle wallets in Europa zullen gaan ondersteunen voor die klanten. Dus daar zit ook wel.
Er zal een heel landschap gaan ontstaan.
Er zal een heel landschap gaan ontstaan, hieromheen. Ja, ja.
Oké. Dan, deze vond ik zelf wel heel interessant. Over 3 jaar kan ik een woning huren puur op basis van de gegevens in mijn wallet.
Ja, of die via je wallet distribueert dan. Ja. Hè? Als je niet in je wallet, maar zeker, want dat kan nu al. Hè? Dus als je,
dat kan nu al.
Nou ja, ik denk als je kijkt naar wat bijvoorbeeld wij als Okta doen. Hè, dan kan een consument nu eigenlijk al de persoonsgegevens op een veilige manier delen met een verhuurder van een woning. En dat gebeurt ook al. Hè? Dus wat dat betreft is voor... het kan nu al. Dus dat kan over 3 jaar kan dat zeker ook. En zal dat dan alleen via dat digitale wallet en eIDAS stelsel lopen? En nu loopt dat op een andere technische manier die overigens net zo veilig is. Maar dat kan dus in feite nu al.
Dus, dus het gaat dan echt over het formaliseren van wat nu al gebeurt. Maar dus de gegevens, wat voor een huurwoning, wat heb je nodig? Je moet je identificeren. Ja. Een inkomenseis.
Inkomen ophalen, precies. En dus dat is eigenlijk iets wat wat dat betreft dus nu al gebeurt. En wat nu al die papieren stromen, die er ook bij veel partijen nog steeds zijn, maar er wel steeds minder, dat die papieren stromen worden daarmee eigenlijk tegengegaan. En ook fraude wordt tegengegaan. Hè? Want je kan natuurlijk veel beter kijken van, kloppen die gegevens nou en komen die echt uit de authentieke bron? Dus wat dat betreft, in dat soort domeinen, maar ook het aanvragen van een hypotheek of het kopen van een auto en een leaseovereenkomst daarbij. Dus dat zijn eigenlijk allemaal processen waar dit al heel veel in gebeurt op dit moment. Dus eIDAS is wat dat betreft veel meer een Europese formalisering van wat we nu in de praktijk eigenlijk al doen.
Ja, nou, ik herinner nog de laatste keer dat ik een woning ging huren, wat ik daar moest aanleveren aan. En het was allemaal papier, het was een kopietje identiteit. Ja. En ik had ook het gevoel, het was niet nodig en ik zou het niet doen. Maar om ergens in die papieren stroom een keer wat aan te passen om fraude te plegen. Ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijker op het moment dat dit straks allemaal geformaliseerd digitaal gebeurt.
Ja, zeker. Dus fraude zal naar de toekomst toe veel minder makkelijk worden. Maar waar natuurlijk waar je natuurlijk tegelijkertijd ook mee uit moet kijken, is dat jij niet je te pas en te onpas straks moet gaan identificeren overal. Hè? Juist omdat het zo makkelijk is. Hè, dus straks kan je heel makkelijk met een druk op de knop en je telefoon even laten zien, even een QR-code scannen, kan je bijvoorbeeld die identiteit delen, maar ook die andere gegevens. En we moeten er wel heel erg voor op gaan passen dat niet veel breder wordt ingezet dan strikt noodzakelijk. Nou heb je daar natuurlijk ook weer wetgeving voor, hè? Dus de AVG, die kennen we ook allemaal wel, van alleen maar die gegevens delen die onder andere die echt nodig zijn en niet doen op het moment dat je dat niet nodig hebt. Hè? Dat is ook de, Dus daar zit, die wetgeving is er natuurlijk al.
Dus is dat een voorbeeld, ik moet aantonen voor een pakketje dat ik 18 plus ben. Dan moet de bezorger weten dat ik 18 plus ben, maar hoeft niet te weten dat mijn geboortedatum is.
Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar je kan natuurlijk naar de toekomst toe, kan het heel makkelijk zijn om bij een kroeg, zeg maar even, waar nu gewoon mensen naar binnen kunnen lopen.
Ja.
Om straks daar even te zeggen, we willen even mensen boven de 18 hebben. Want dat iedereen zich daar dan even moet gaan identificeren met die wallet. Ja, de vraag is of we dat nou met z'n allen moeten willen. Maar goed, dat uiteindelijk gaan we daar natuurlijk ook vanuit mijn rol als Okta ga ik daar niet over.
Nee.
Maar je merkt wel dat daar goed naar gekeken moet worden. En dat de politici daar ook wel kritische vragen terecht op stellen. En een ander is bijvoorbeeld van mensen die niet met een mobiele telefoon kunnen omgaan. Kunnen die dan straks nog wel alle diensten kopen? Of kan je straks alleen maar een hypotheek aanvragen, om even wat te noemen, als je dat op een digitale manier doet?
Ja. Gaat dit burgers uitsluiten?
Precies, en dat is natuurlijk iets waar de politiek terecht heel kritisch op is. En die gaan dus ook echt verplichten, dat zie je toch wel nu al gebeuren, van hartstikke mooi die digitale identiteit en alles wat daaromheen zit. Maar papieren stromen moeten ook nog steeds kunnen. Hè? Dus ik denk dat voor veel organisaties in Nederland het dus zal zijn van we moeten dus straks verplicht die wallets accepteren. En we moeten ook verplicht nog een papieren stroom in stand houden. Nou, daar zitten we denk ik nu. En dat is dus ook een interessante discussie. Waar de komende jaren veel meer over gepraat gaat worden, dat weet ik zeker.
Dan gaan we naar jouw laatste stelling. In Nederland hebben consumenten straks beschikking over tientallen wallets.
Ik denk in eerste instantie dat er tientallen partijen in Nederland gaan zijn die sowieso wallets gaan aanbieden. He, dus daar zullen uiteindelijk, denk ik, ook in Nederland één of twee partijen overblijven. Kijk, ik verwacht dat dat de overheid, die zijn nu al bezig met een pilot wallet, of een proof wallet, dat heet de NL Wallet. Soms wat tenenkrommend voor ons om te zien, omdat die nu aan het maken zijn wat wij al wat langer aan doen waren. Dus daar gaat. Maar goed, de overheid moet daar ook mee experimenteren. Ik verwacht eerlijk gezegd dat straks naar de DigiD-app toe gaat. Hè? Dus de meeste Nederlanders hebben natuurlijk al een DigiD-app waarmee ze zich eigen hebben, waarmee je kan inloggen. Nou, hoe logisch is het dat je die DigiD-app ook kan gebruiken straks om je mee te identificeren? Dus hè, dat is mijn persoonlijke mening hoor. Maar ik verwacht dat de overheid straks de DigiD-app gaat uitbreiden tot de NL Wallet of de DigiD-app Wallet. En er zullen allerlei private partijen zijn, waarvan er, ik denk, twee, misschien drie grote overblijven. Maar in eerste instantie zullen er heel veel zijn. Hè, want heel veel partijen zullen daar opspringen. En dan is de vraag natuurlijk. Kijk, ik kan straks als Nederlander ook een Hongaarse wallet gaan gebruiken. En daarmee moet ik me ook dan kunnen identificeren met mijn Nederlandse identiteit. Ja, gaan mensen dat doen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Het klinkt wat ver gezocht, maar het kan wel. Hè, dus hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, dat is even de vraag. Maar mijn verwachting is in eerste instantie zullen er heel veel zijn. En uiteindelijk zullen er gewoon 1, 2 of 3 zijn die mensen breed gebruiken in Nederland. Dat was mijn verwachting. Ja.
Dan wil ik nog even naar jouw toekomstvisie. Je hebt natuurlijk al best wel wat geschetst over waar het naartoe gaat. Maar als jij vooruitkijkt, wat denk jij over 5 jaar? Hoe ziet dit landschap er dan? En laten we het dan even voor het gemak voor Nederland houden. Hoe ziet het landschap er dan in Nederland uit?
Nou, eigenlijk wat ik net al een klein beetje zei. De overheid zal een wallet hebben die zich vooral zal richten, verwacht ik, op de wat simpele identificatiediensten. Die wordt ook breed gebruikt in de overheid zelf, hè, dat is de verwachting. En er zullen 1 of 2, misschien 3 private wallets in Nederland zijn die veel breder gebruikt gaan worden om identificatie, maar ook om persoonsgegevens dus mee te kunnen delen in allerlei verschillende processen. Ja, dat zijn er tientallen. Je kan er ook mee reizen. Je kan er van alles mee aanvragen. Dus dat zullen er een aantal worden. Je ziet nu in Nederland natuurlijk dat de grote organisaties, hè, binnen de financiële sector, maar ook in de telecom, in de post, allemaal aan het kijken van wat gaan wij hier nou mee doen? Wat is nou de rol die wij erin willen spelen? Dus ik verwacht ook wel dat die Nederlandse wallets, die 2 of 3, dat daar het Nederlandse bedrijfsleven in ieder geval de één grote in heeft, of in ieder geval een grote stem daarin zal hebben.
Ja.
En de verwachting is toch ook wel dat de big tech, hè, de Amerikaanse big tech, toch ook zal gaan. En dat is denk ik nog wel een risico. Dat we nu alles leuk met allerlei partijtjes in Nederland aan het uitzoeken en uitvinden zijn met de overheid. En dat straks ja, toch Apple, Google hun wallets hiervoor gaan inzetten. Ja, en die hebben natuurlijk een enorm bereik. Dus, en dat is iets wat de Europese Commissie overigens niet wil. Hè. Die willen dit juist niet.
Dat zie je.
Maar het risico, als we daar niet met z'n allen een beetje voorzichtig mee zijn, dat dit ineens overgenomen gaat worden door de Amerikaanse big tech, ja, die is er ook. En dat is denk ik ook wel een van de risico's die er nog in zit. Dus dat is ook wel eens wat wij ook wel met de overheid bespreken, maar ook met het Nederlandse bedrijfsleven, van ja, kijk wel even goed wat hier nou gebeurt en zorg dat je hier niet de boot gaat missen en dat ineens, wij als Nederland hier, laten we, net als de onderzeeërs zeg maar, dat ook onze hele identificatie en datadeelstuk, wat naar de toekomst toe best wel belangrijk wordt, dat in buitenlandse handen komt. In Europese handen is dan nog één iets, maar als dat naar buiten Europa gaat, ja, willen we dat nou? Hè? Het is toch een stuk bijna kritische infrastructuur aan het worden. Ja. Dus of dat over 3 tot 5 jaar is, misschien nog wat langer weg, hè? Want die dingen duren over het algemeen gewoon langer. Dat merk ik ook wel. Maar het gaat wel ongeveer deze kant op. En het zal gewoon een belangrijk, ja, data delen, digitaal identificeren. Dat gaat gewoon een belangrijk iets worden voor Nederlanders om met hun digitale telefoon of met hun mobiele telefoon te doen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Nou. Nou, is het laatste zo te horen zeker nog niet overgezegd.
Nee.
Nou, dan wij gaan afronden. Robert, ik wil jou heel erg bedanken dat jij hier vandaag te gast wilde zijn. Ik heb weer enorm wat geleerd en ik hoop de luisteraars ook.
Ja.
Hebben jullie vragen, opmerkingen, laat het ons absoluut weten. Geef ons een duimpje, sterren, dat helpt ons enorm. Je kunt je abonneren. Tot zover. Dank en tot de volgende.